Vanaf het midden van de jaren 50 wordt het werk van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis en haar leiders gekenmerkt door een grote dynamiek. Begin 1956 ontvouwt J. van Rijkenborg, voor zijn verbaasde gehoor, in die tijd immers nog pas een gering aantal leerlingen, dat zij binnen 7 jaar, naast Renova, nog 6 andere belangrijke centra zullen realiseren. We dachten dat hij gek geworden was, zei een van hen, met zo'n kleine groep, zo'n ambitieus programma. Het is inderdaad weer een moment van grote verbijstering, waarvan de groep er onderhand velen gekend heeft. Maar dit keer is men er algemeen van overtuigd dat de grootmeester niet reëel is en een opdracht stelt die hun gezamenlijke kracht ver en ver te boven gaat. Maar de 6 nieuwe centra, ze komen er. In 1955 komt er een nieuw spiritueel brandpunt van de school te Zandpoort. En wordt de Ecclesia Secunda, een tempel voor de 4e ontwikkelingsfase of het 4e werkveld binnen de geestesschool in gebruik genomen, de Rozenhof. Vanaf dat moment luidt men het 3e werkveld alleen nog aan als hogere bewustzijnsschool. Om een beeld te geven van de activiteit in die periode van de opbouw. Op 30 maart 1957 wordt de eerste steen voor een nieuwe hoofdtempel in Haarlem gelegd, die nog hetzelfde jaar gereed is. Een week later, op 7 april, volgt de eerste steenlegging voor een conferentieoord in Calwe, dat 11 maanden later, op 7 maart 1958, zijn deuren kan openen. In 1957, op 3 november, legt zijn dochter, E.T. Hamelink-Lene, in zijn bijzijn de eerste steen voor een nieuw te bouwen Nova Rosa-tempel, die de meer dan 20 jaar gebruikte tempeltent eindelijk zal vervangen. Op 28 juni 1958 wordt deze tempel gewijd en komt er een heus conferentieoord voor jeugdwerk en voor jongeren. Op 11 oktober 1958 ziet een splinternieuw conferentieoord in Zuid-Frankrijk, de Ussat Les Bains, het licht. Het is gebouwd op een stuk land van de Association Culturelle Lectorium Rosicrucianum. Deze vereniging is op 25 juli 1957 opgericht met als doel Exercice du culte de la religion universelle originelle telle qu'elle se continue dans le christianisme en vormt tegelijk het officiële begin van het Lectorium Rosicrucianum in Frankrijk. Zij opereert onder voorzitterschap van Agadal en kent een presidium met een aantal Nederlandse leden. In 1964 reizen Ton Ritman en Bert Stratman naar Brazilië om te São Paulo de eerste vuurtempel van het Zuid-Amerikaanse continent te wijden, de Aquarius-tempel. Daar houden zij dezelfde conferentie als tijdens de grote zomerbijeenkomst op Renova, die bekend staat als de eerste Aquarius-conferentie. De activiteiten in Brazilië kennen een lange geschiedenis van verbondenheid met het Nederlandse werk. Al voor de oorlog bestaan er contacten. In 1934-1935 beginnen Carolina Zandvos en haar man op het Zuid-Amerikaanse continent met het werk in São Paulo. Ook hier dwingt de wereldoorlog tot een lange onderbreking. In 1946 krijgt Cordamme de opdracht het werk in Brazilië te reorganiseren. Daarom was in een schrijven door de Braziliaanse leiding van de Rosicrucian Fellowship verzocht. Zijn mandaat in Nederland houdt daarmee op. Antonio Lazaro, een naar Brazilië geëmigreerde Libanees, en Herman Zion, twee markante leden binnen de Rosicrucian Fellowship uit Rio de Janeiro, ontmoeten via hun contact met Damme in het Lectorium Rosicrucianum het echte Rozenkruis, zoals Lazaro dat uitdrukt. Dit culmineert in een bezoek van hen aan Nederland en in een ontmoeting met de grootmeesters op het zojuist geopende centrum De Rozenhof. In een onderhoud met de schrijver van dit boek in 1996 vertelde hij in geuren en kleuren van zijn ontmoeting met The Grandmasters, zoals hij hen placht te noemen. Als leden van een zieltogende afdeling van de Rosicrucian Fellowship in Rio de Janeiro was hun reis naar Nederland vanzelfsprekend ook bedoeld om polshoogte te nemen van het werk van het Lectorium Rosicrucianum. Hij vroeg J. van Rijkenborg het hemd van het lijf, ook over Max Heindel. Citaat: ik weet nog dat ik op een gegeven moment naar Brazilië belde om alvast verslag uit te brengen en in mijn enthousiasme over mijn ontmoeting met een echte broeder van het Rozenkruis flapte ik er alles uit. Ik vertelde wat hij gezegd had. Heindel zelf is bevrijd, maar het werk wordt door de Driebond voortgezet. En daaraan gaan wij meedoen. Einde citaat. Bij de gelegenheid van zijn eerste bezoek aan Nederland vragen Catherose de Petrie en J. van Rijkenborg aan Antonio Lazaro om leiding te geven aan het Braziliaanse werk, daarin bijgestaan door Zion. Sinds 1952 was het echtpaar Zandvos eveneens weer begonnen, dit keer in Rio de Janeiro, met de opbouw van een centrum. 5 moeizame jaren ploeteren deze werkers van het eerste uur met een handvol vrienden, tot in 1957 Antonio Lazaro, gesteund door Geraldo Ferreira en Herman Zion, de leiding overneemt. Vanaf dan komt er vaart in het Zuid-Amerikaanse werk. Gezamenlijk zullen zij het Braziliaanse werk tot grote bloei brengen. In 1967 vliegen de beide grootmeesters naar Brazilië en houden daar hun laatste Aquariusconferentie, met dezelfde inhoud als degene die zij in de zomer van dat jaar in Toulouse hebben gehouden. Momenteel kent Brazilië 7 grote regionale centra. Antonio Lazaro hield dus woord. Hij deed mee. 40 jaar lang reisde hij door Brazilië, overal opwekkend en inspirerend, en verzamelde een grote kring rond de Grandmasters, tot hij zich op leeftijd gekomen vestigde in Jarinho, even buiten São Paulo. Omdat de accommodatie in de hoofdstad te klein was geworden, kocht de organisatie daar een terrein grenzend aan een beschermd natuurgebied. Een dal met een stille atmosfeer, waar zeldzame plantsoorten groeien en dat een buitengewoon gevarieerde flora kent. In 1985 werd daar in het bestaande gebouw een tijdelijke tempelwerkplaats geopend. De bekroning van Lazaro's werk was wel dat in die mooie vallei van Jarinho in het jaar 2000 een schitterende hoofdtempel kon worden geopend. Pedro Angular, die als een vuurtoren het geestelijke centrum vormt van het Zuid-Amerikaanse werk van de Jonggnostieke Broederschap. Tijdens de opening sprak hij tot de 1200 aanwezigen: u denkt wellicht dat deze tempel voor u is gebouwd, voor uw weg, voor uw pad, maar zo is het niet. Deze tempel is een geschenk voor de broederschap, zodat haar werk voortgang kan vinden. Terug naar de overweldigend drukke activiteiten in Europa, die de twee geestelijke leiders op zich af zien komen. Op zondag 16 augustus 1964 volgt tijdens de tweede Aquariusconferentie de wijding van de tempel in Calwe, onder de naam Christiaan Rozenkreutz Tempel. Hierbij zijn 2200 leerlingen aanwezig. Zij komen, net als bij de andere Aquarius-conferenties, uit veel Europese landen en ook uit Californië en Brazilië. In 1965 bouwt de jonge organisatie in Noord-Duitsland, te Bad Münder, een conferentieoord dat de naam J. van Reichenborgheim krijgt. De zevende hoofd- of vuurtempel is de Cateroze de Petri-tempel te Co in Zwitserland. In 1978 verwerft de organisatie een gebouw gelegen in het kleine plaatsje Co boven Montreux. In 1893 was dit als Grand Hôtel de Co op 1050 meter hoogte gebouwd. Vanwege haar gunstige ligging en comfort trok het hotel in het fin de siècle lange tijd de beau monde aan. Ook keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije, Sisi, resideerde in dit Grand Hôtel de Co, dat later dan ook Hotel Regina heette. In de grote geestelijke lijn die we in dit boek trachten weer te geven, neemt het centrum in Co een belangrijke plaats in. Al vanaf het begin van de arbeid van het Lectorium Rosicrucianum zoeken de geestelijke leiders een ankerpunt voor het zuiden van Europa. En Zwitserland speelt in dit verband ook historisch een rol van betekenis. Met een werkzaam brandpunt in die streken kan de leiding uitdrukking geven aan de verbondenheid van het autonome werk van de school, de jonggnostieke broederschap, met de Patarenen, de Waldensen, de Albigensen en de Kataren van weleer, die in de tijd in Zwitserland vaak een veilige toevlucht vonden. In geestelijke zin voelden zij zich van hen afstammen en sterk met hen verbonden. Wie op de hoogte van Co de gelegenheid heeft het landschap in zich op te nemen, kan niet anders dan diep onder de indruk zijn. De zuiverheid van de atmosfeer, de uitgestrektheid van het meer van Genève onder zich, de machtige en beschuttende bergtoppen om zich heen. Eveneens is er een spirituele trilling aanwezig die uitgaat boven de persoonlijke ervaring, een verbinding met een ouder veld dat vrij is van de momentele sferen van menselijk beweeg. Herinneringen aan andere landschappen in de Pyreneeën, op de Montségur en de andere burchten van Joanna, de Cathaarse kerk van de geest, klinken als boventonen door het magnifieke beeld van dit landschap. Staande op het balkon van dit gebouw en terwijl het indrukwekkende landschap diep doordringt, ervaart de gevoelige ziel deze verbinding en met het realiseren van de vuurtempel in 1987, die iets van het oude gebouw afstaat, kan men in het grondpatroon van gebouw en tempel een Katharenkruis herkennen, dat voor de geestenschool een grote betekenis heeft. Ook het glas in loodraam van de Rozenhof siert ditzelfde kruis, een waar getuigenis. Een zinvol getuigenis ook, doordat het licht opnieuw ontstoken is en volop werkt. 50 jaar na de eerste wijding in Haarlem branden de zeven vuren van de geest weer wereldwijd als de zes hoofdtempels in Europa en de zevende in Zuid-Amerika volop actief zijn. En veel andere hoofdtempels zouden in de jaren daarna nog volgen. De eerste vuurtempel werd in Haarlem in 1937 geopend. De andere vuurtempels zijn in 1951 de Renova-tempel, 1958 de Novarosa-tempel te Doornspijk, 1963 de Aquarius-tempel te São Paulo, 1964 de Christian Rosenkreuz-tempel te Calwe, de Van Reichenborg-tempel te Bad Münder in 1965 en tenslotte in 1987 de Cateroze de Petri-tempel in Co, Zwitserland. Op elk van die podia, op elke plaats van dienst, spreken de grootmeesters. Met dien verstande dat J. van Reichenborg de opening van de tempel te Co niet meer meemaakt. Maar tijdens de eerste 5 fasen van zijn visioen om een wereldwerk te stichten, reizen veel leerlingen met hem mee naar de plaatsen waar de nieuwe conferentieorden en centra worden geopend. Zij doen dat om zijn arbeid te ondersteunen en zeker ook om te werken aan de eigen spirituele ontwikkeling. Tegenwoordig, nog eens 40 jaar later, zijn er onder inspiratie van de internationale spirituele leiding, in wat wordt aangeduid als het gnostieke rijk in Europa, nog een groot aantal conferentieorden met aan het ene vuur gewijde tempels tot stand gekomen. In diezelfde periode krijgt ook de innerlijke ontwikkeling van de geestenschool van het Rozenkruis een belangrijke nieuwe impuls. Op 17 november 1957 stichten de grootmeesters het vijfde aanzicht van de arbeid en rond de periode van het wintersolstitium van 1957 kunnen de beide grootmeesters een gemeenschap van het Gouden Hoofd, een vijfde school van de jonggnostieke broederschap, installeren. Het is een speciale groep, een werkveld waarvan de leden in staat zijn geleidelijk de geestenschool in al haar facetten te leren begrijpen en verder te leiden. Daarmee is de belangrijkste stap naar autonomie en naar de zelfsturing van de organisatie een feit. En zullen de grootmeesters zich in de nabije toekomst kunnen wijden aan uitsluitend spirituele zaken.